Heb jij je klapmok al in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Welk voordeel willen we gaan bespreken?
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar klapmok met thee. Hey Deborah.
Hey Annemarij.
Hi.
Hi. Het is weer zover.
We hebben een uitje.
We zijn op locatie.
Op locatie.
We zijn hier vaker geweest.
Ja.
Het is niet de eerste keer.
Nee. Meerdere keer al.
Meerdere keer, maar deze residentie heeft een nieuwe eigenaar.
Nou, inderdaad. En voor het eerst mogen we ook echt op de eerste verdieping ook gewoon een kijkje nemen.
Ja, we zijn de trap op. We zijn de trap op gegaan.
We hebben echt al promotie gemaakt.
Juist. Ja. Nou goed, iedereen heeft natuurlijk in de aankondigingen al kunnen zien. We zijn op bezoek bij onze nieuwe IGK op de Zwaluweberg. Ja, hartstikke leuk.
Ja.
Toch eens even kijken wat voor focus die je wil gaan aanbrengen, waar we het over gaan hebben. Wat gaan we eigenlijk doen, die IGK? Wat doet hij nog? Wat neemt hij ons in mee? Hoe kijkt hij er zelf tegenaan?
Ja, wat ziet hij tot nu toe?
Nou, we hebben het even kort vaag samengevat, denk ik.
Ja, dat is vaag genoeg, denk ik.
Nou, laten we maar gaan luisteren dan.
Daar komt hij. Nou, we zitten vandaag op de Zwaluweberg. Dit keer niet in het plus, maar wel een soort van, echt toch wel de bijzonderste locatie van Defensie, bij onze nieuwe inspecteur-generaal de krijgsmacht, de vice-admiraal Boudewijn Boots. Wat fijn dat we hier mogen zijn.
Nou, super fijn om met jullie hier te praten.
Nou, goed om te horen.
Ja, zeker.
Was het nou altijd al uw droom om hier terecht te komen?
Nee. Nee, ja, dat zijn van die dingen die zich pas later aandienen en... Ik ben daar nooit zo heel erg naar op zoek, maar het kwam in een gesprek aan de orde door iemand opgebracht als een goed idee. En daar zijn we toen met het gezelschap, maar daar heb ik me een beetje afgezonderd over gaan nadenken of dat voor mij zou passen. En daarvan was het oordeel ja. Dus toen was ik ineens de gelukkige eigenaar van deze prachtige functie.
Ja, want
als nu, nu heeft u nou, de eerste maanden denk ik nu erop zitten. Wat valt u op? Zijn dingen anders dan eerder bedacht?
Ja, het is best weer even wennen om commandant te zijn, want zo voel ik dat een beetje. Dus ik kan richting geven aan het schip IGK.
Ja.
Dat ben ik ook aan het doen, in goed overleg hoor, met de staf. Maar deze nieuwe tijd vraagt ook weer, denk ik, om een nieuwe aanpak. Dus daar ben ik een beetje mee bezig. Ik moest het dus een beetje ontwennen, de toch wel hectiek die ik meemaakte in mijn vorige functie in Den Haag.
Ja, als PCDS, hè?
Als plaats van het CDS. Dus dat heeft even tijd gekost. Die heb ik ook wel even gekregen voordat ik begon. Maar zeker de eerste weken was toch even wennen.
Ja, dat geloof ik graag.
En eigenlijk de zoektocht naar van waar ligt voor de minister, staatssecretaris, CDS, SG, de commandanten, voor hen de meerwaarde van mijn werk? Dat vind ik een belangrijke vraag die ik mezelf stel. En er is weinig tot voor mij geen discussie over de onafhankelijkheid van de IGK. Maar waar kan ik helpen? Dat vind ik een belangrijke vraag. En die zoektocht, daar zijn we een heel eind in gevorderd. Daar komen we misschien zo nog wel even over te spreken. Maar dat vind ik wel iets waar we met de staf mee bezig zijn. Ja.
En die hernieuwde focus op hoofdtak 1, waar we eigenlijk met z'n allen mee bezig zijn, is dat ook iets wat voor de IGK dan nu een, of wat voor u dus een... Ja, hoog op de agenda staat.
Ja, heel erg. Je kunt geen krant lezen, radio of tv aanzetten, socials raadplegen of je niet, of je hoort niet, even los van ontwikkelingen in de wereld. Of je hoort onze premier of onze minister of onze CDS zeggen dat we ons klaarmaken voor hoofdtak 1. Je ziet veel discussie over voorrang in de discussie over het verdelen van de ruimte. Je ziet begrip bij de bevolking over het feit dat we meer overlast gaan veroorzaken door onze verhoogde activiteiten. De voorraden worden opgetopt. De defensieindustrie moet aan de slag. Maar er zijn niet veel mensen die het hebben over... wat doet dat nou met de mensen van Defensie? Burger en militair. Dus die morele component van... wat betekent dat nou, hoofdtaak 1, vind ik heel belangrijk. En ik vind het ook heel fijn om te zien dat vanuit de NLDA... ook wetenschappelijk onderzoek is naar moral injuries... Want ik ben er echt van overtuigd. Dat is eigenlijk een les die we ook al geleerd hebben in de hoofdtaak 2 tijd, noem ik het dan maar even. Zonder het overigens tekort te doen, al de inzet. Dat als je je goed voorbereidt, dan ben je beter in het gevecht. Maar zeker ook beter na het gevecht. Voor zover dat kan.
Ja.
En ook Oekraïne leert ons nu een les. Je ziet dat daar heel veel mensen terugkeren van het front met trauma's. En die openbaren zich in onaangepast gedrag, huiselijk geweld.
Ja, dat was van de week
exponentiële stijging.
Ja.
Dus dat is echt iets waar we over moeten denken. En aan de voorkant, dat is vandaag. Je zult maar net getekend hebben bij Defensie op je 22e. En in je hoofd en in de herinnering zit, we gaan naar Mali of we gaan naar Afghanistan of we gaan naar Irak. Nou, daar gaan we helemaal niet. We gaan naar het oosten. Ja. Als dat niet in oefening is, dan is het wel om af te schrikken. Of misschien wel deelname aan conflict. Dus dat doet wel iets met je. Mm-hmm. Je bent ook allemaal man of vrouw. Je hebt een thuisfront. Je hebt allemaal iets wat je heel, heel dierbaar is. Ik sprak een commando die zei, ik ben helemaal gewend aan mijn gevaarlijke heimelijke werk. Maar een verschil is voor mij wel dat ik niet weet hoe het thuis gaat en hoe het gaat als het met mij iets minder goed afloopt. En dat zijn zekerheden die we wel hadden in de tijd van de missies. Ja. Maar nu is dat toch wel een deel van het wiel wat we aan het heruitvinden zijn. Ja. Dus ja, morele competentie is heel belangrijk.
Ja, dat is precies die tweeledigheid. En wij hebben het ook wel vaker besproken, ook al in de podcast. Dat je, want u gaf wel even aan, hè, op missie, hè, zoals Oekraïne als voorbeeld. Hmm. Dat je tijdens het gevecht, hè, dan heb je een morele component nodig om heel zwaar werk te doen. Dat soort werk te doen, in heel veel gevaar te zijn. Maar juist ook de thuisfrontkant. En wat wij al eens vaak hebben besproken, is dat wij allebei ook een militaire man hebben. En kinderen.
Ja.
Nou, wat gebeurt er met onze kinderen, hè, als wij aan het werk moeten omdat het oorlog wordt? Ik
kan me heel goed voorstellen.
Maar ik denk dat dat veel breder in de maatschappij is. Want hoe ga je in die hele weerbaarheid, hoe gaan mensen dan dat werk doen wat op dat moment nog belangrijker is? Of wat, stel, we hebben heel veel gewonden, dus heel veel zorgpersoneel, moet veel meer zorgpersoneel dat heel veel dingen moet doen. Maar als zij zich zorgen maken over hoe het thuis gaat en of iedereen nog veilig is, dan is dat heel moeilijk op zo'n moment.
Ja, en dat zijn onzekerheden en angsten die jou kunnen verlammen zelfs, denk ik, als je je niet goed voorbereidt daarop. Dus ik denk dat we, en dat is ook daarom focus ook van mijn onderzoek. Ik heb onderzoekers in deze staf, die gaan echt ook, en dat zul je denk ik ook wel merken als lid van de organisatie, via enquêtes beeld te bouwen op deze morele component. Ik probeer dan ook aan te vullen op de wetenschappelijke benadering. Maar uiteindelijk moet het handvatten opleveren voor de leiding. Dat is wat ik wil. En we doen ongetwijfeld heel veel dingen ook al heel goed. Hè? Ook in kleiner verband. Je ziet bij de werkbezoeken echt commandanten die dit heel helder hebben. En echt ook oefeningen maximaal uitbuiten. Om ook die morele component een kans voor discussie of gesprek te laten zijn. Maar er zijn ook onderdelen waar dat nog veel minder het geval is. Die hebben al heel veel moeite met de waan van de dag. Laat staan dat ze zichzelf verplaatsen in de hoofdzaak 1 situatie.
Ja. En is dat dan ook echt een onderwerp wat u aankaart
in
aan tafel?
Gesprek,
als u
ik noem het altijd de tweede helft van elk gesprek. Ja. Ga ik op een paar dingen even doorprikken. Het blijft ook diversiteit, inclusiviteit. Ik denk dat het essentiëler is dan ooit als je met elkaar het gevecht aan moet. Maar los daarvan, die morele componenten. Wat doet het nou met jullie? En ook in je thuissituatie. Dat is een beetje wat kunnen we bijdragen aan de maatschappelijke discussie over weerbaarheid. Overigens wil ik daar ook heel graag meer rol en inspraak in hebben voor veteranen. Die kunnen daar vaak met een koel hoofd en ervaring het gesprek in de buurt, nadat we het hebben gehad over het buurtfeest of de barbecue.
Ja.
Nog even gewoon met elkaar een fictief scenario. Wat gaan wij doen in deze buurt, in deze straat, als we 5 dagen geen stroom hebben? Wie zorgt er voor die oude mevrouw van nummer 83? Want die heeft namelijk zuurstof nodig of hulp bij de boodschappen. Waar we in coronatijd boodschappen deden voor elkaar, zie je nu in Spanje en Portugal mensen overlijden omdat ze vergeten werden.
Mm-hmm.
Dus we hebben echt best wel wat praktische dingen te leren met elkaar. Misschien kunnen we daar militair, zoals jullie, in je straat met je militaire mannen, of reservist of veteranen met ervaring, gewoon kleinschalig het gesprek begeleiden, helpen.
Ja, duiding geven.
Ja. Nou, maar mensen ook niet in paniek laten raken.
Ja.
Nee, dat is natuurlijk altijd, hè, als je het erover hebt. Van, oh, nee, is er dan echt wat aan de hand?
Ja.
Nee, is het niet gelijk wat aan de hand, maar je moet
bijna,
wel.
Bijna belachelijk geworden, hè? Van hoeveel flessen water heb jij onder de trap?
Ja.
Hoeveel heb jij?
12.
Ik ook.
1,5 liter flessen. Ja.
Twee
zijn dat, die fase een beetje voorbij, heb ik het idee. Heb ik het gevoel, maar kijk ik mensen goed naar jullie. Ja. Jullie komen dat ook tegen. Mensen echt serieus nadenken over, misschien moeten we wel iets.
Ja.
Dus, nou ja.
Ik merk wel inderdaad dat mensen er wel serieus over na willen denken. Maar ik merk ook wel dat op het moment dat het op bladzijde 6, 7, 8 van de krant komt, zeg maar, dat het dan ook wel weer. Oh ja, nou ja, weet je. Oh ja, dat was toen even. Dat was toen even een hype. En dat zal. En het is altijd, ik vind dat altijd lastig, want hoe hou je die aandacht vast? Hè?
Hele goede vraag.
Die focus eigenlijk.
In Oekraïne hebben ze daar ook last van. Het moreel na verloop van tijd wordt toch minder.
Je krijgt ook een nieuw normaal.
Heb je die Zweedse folder gezien die in Zweden van huis tot huis verspreid is over wat te doen in geval van? Nou, dat gaat in Nederland ook komen.
Die heb ik niet gezien.
Hele handige praktische folder over wat is verstandig om te doen. Waar kun je op rekenen? Waar proberen we nog radio-uitzendingen te doen?
Ja.
Waar kun je je telefoon opladen? En er zijn echt wel eerste vormen van plannen voor. Ook vanuit de overheid. Er komt een hele campagne op. En zo'n folder om mensen ook wel echt gewoon een beetje handvatten te geven. Een beetje houvast te geven.
Ja.
Ik denk dat het heel belangrijk is.
Ja. Die had je vroeger toch altijd? Die hing aan de binnenkant van de deur van je meterkast. Ja, ja toch? Ja, niet? Heb je dat niet?
Naast het vuil ophaalschema.
Ja, precies. Ja, daar moet ik dan aan denken. Wat voor, of de gifkalender.
De gifkalender hing er ook altijd.
Als je iets had opgedronken.
Dat had in mijn leven iedereen. Maar als je dan, en dat was hing altijd aan de binnenkant van de meterkast.
Aan de binnenkant?
Ja. Nou, daar hing dan zo'n wat te doen in nood. Wat je dan moest bellen en welke frequentie je moest. Waar je radio moest afstemmen en... dat was allemaal voor de tijd van de mobiele telefoon.
Ik ook, naast de belboom van het voetbalteam. Het vuilophaalschema hing ook wat te doen bij. Ramen en deuren gesloten houden. En, dat soort dingen.
Ja, dan beginnen we vaak iets te dagen,
Ik keek je nooit op, want dat gebeurt nooit. Dat gebeurde nooit, dat had je toch niet nodig. Weet je, dat gevoel kreeg je er een beetje bij.
Ja.
Ja, maar het hing er wel.
Ja,
wat goed. Dan komt dus een folder.
Dan kunnen we weer ophangen. En natuurlijk in Zweden weten we ook dat dat wel een heel ander land is... waar mensen op een hele andere manier al heel lang zijn voorbereid. Net als Finland. Die zijn natuurlijk nog veel verder. Dus ik denk dat we kunnen het voorbeeld niet helemaal volgen. We moeten onze eigen draai er een beetje aan geven.
Nee, dat is ook zo. En ik denk dat mensen ook moe worden van elke keer de Baltische Staat of Finland horen. Als je daar bent, ik weet niet of je er nog zwaar... maar dan voel je het echt wel in de samenleving.
Ja.
Maar ook daar gaat het leven gewoon door, hè? Mm-hmm. En wij moeten van verder komen. Er zijn overigens landen die nog van veel verder moeten komen. Kijk naar Spanje, Portugal. Dat is voor hen nog verder weg. Die hebben andere uitdagingen. Maar wij zijn een beetje wakker geschud natuurlijk ook wel door die kwetsbaarheid onder de zeeoppervlakte, op de zeebodem. Dus het komt dan wel dichterbij.
Ja.
Je ziet echt die schepen varen en je ziet dat ze allemaal gekke dingen doen. Dus verstoringen in het cyberdomein of het digitale domein. 28 augustus vorig jaar hadden we natuurlijk die NAFIN-storing.
Mm-hmm. Ja.
Je ziet dat binnen een dag staan er enorme rijen aan de gate bij Eindhoven. En op Schiphol nog niet, omdat ze daar per dag één keer een uitdraai maken. Dus dan is een dag later, als het langer duurt, is die rij daar.
Ja.
Maar die kwetsbaarheid is enorm. Dus mensen realiseren zich wel dat alles met alles verbonden is. En dat je ook moet zorgen dat je voor korte tijd voor jezelf kunt zorgen.
Ja, die volledige afhankelijkheid die is natuurlijk prima als het allemaal werkt.
Ja, zeker. Prachtig.
Ja, we willen niet anders. Maar je moet inderdaad wel even bewust zijn. Wat kan ik als het even niet is?
Nou hoorde ik nu net ook DNI zeggen dat dat nog steeds belangrijk is. Ik heb nu nog wel eens het idee, als ik hier en daar wat dingen hoor, dat... In sommige gelederen binnen onze organisatie toch een beetje naar de achtergrond verdwijnt.
Daar hebben we tenslotte geen tijd voor.
Ja, daar hebben we er nu echt geen tijd meer voor. We moeten alles directief en iedereen moet maar gewoon meedoen. En inclusiviteit moeten we ook maar niet meer noemen. Dat moeten we maar een andere term weer geven, want we moeten allemaal door. Hoe kijkt u daarnaar?
Ik ben het zo ongelooflijk niet eens daarmee. Ik denk juist dat je dit echt helemaal in je organisatie moet hebben, wil je met elkaar krachtig het gevecht aangaan. Dus ik vind, om het als weet je, de ontwikkelingen in Amerika helpen niet. Hè?
Nee.
De critici van het onderwerp gebruiken dit echt als koor op hun molen. Ik vind dat die molens echt weg moeten, want ik vind overigens, en ik kijk naar jullie jurken, dat we echt wel goede stappen maken.
Is het jurk maar een symbool natuurlijk.
Ja, nee, het is een symbool, maar het is ook eindelijk een uiting van het feit dat we dat ook serieus nemen. Ja. Het is echt daarmee verbonden, die discussie. En ik denk echt, inclusiviteit voor mij misschien nog wel belangrijker dan diversiteit, als je dat al kunt zeggen voor een organisatie die uiteindelijk het ultieme van je kan vragen.
Ja.
En dat jij, en ik heb het eerder gezegd hoor, 's ochtends met een knoop in je buik naar je werk rijdt en dan is het nog niet eens oorlog. Ik vind, dat kunnen wij niet maken.
Het heeft ook met onderling vertrouwen te maken.
Het heeft enorm met onderling respect en vertrouwen te maken. En als je ergens op moet rekenen, dat weten we allemaal, in oorlogssituaties, in moeilijke situaties, waarbij het lang niet voor altijd en iedereen even makkelijk is, juist dan moet je er staan, met elkaar.
Ja.
Dus ik vind het echt, ik word echt emotioneel, fel als ik mensen hoor zeggen, we hebben daar nu geen tijd meer voor. Want dan heb je het gewoon niet begrepen.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind ook dat het... Ja, dit keer ben ik het helemaal met u eens.
Dat mag wel eens gezegd worden.
Nee, zeker.
Zo vaak gebeurt dat niet.
Nou. Dat valt ook voor u mee. Nee, maar dat is het echt. Ik denk echt, het is zo wat anders. Het heeft... Het versterkt eigenlijk alleen maar elkaar. Het versterkt je mogelijkheden. Het versterkt je oplossingsgerichtheid. Of je creëert zoveel meer kansen voor jezelf ook. Maar als puntje bij paaltje komt, dan doet het er niet meer toe. Wat en wie om je heen hebt staan. En waar iemand in gelooft. Hoe iemand eruit ziet. Of wat iemand fijn vindt of niet fijn vindt. Of wat dan ook. Het gaat erop dat je inderdaad volledig op iemand kan vertrouwen. En dat je samen die klus gaat klaren. En dat je weet wat je aan elkaar hebt. En dan boeit het niet. Maar dan moet je wel aan de voorkant die omgeving hebben gecreëerd waarin iedereen zichzelf kan en durft te zijn.
Absoluut. Ja. Train as you fight. Ja. Be as you fight.
Nou ja, precies. Nou ja, misschien is dat wel een hele goeie. Ja.
Ja. Ja, en niet alleen dat, maar ook mensen binnen zien te krijgen en aan boord houden. Is daarbij denk ik ook wel relevant.
Ja.
We willen toch naar een heel groot aantal mensen. En als je die al niet krijgt, maar je houdt ze ook niet binnen omdat ze gewoon zich niet prettig voelen binnen de organisatie, dan heb je ze al niet eens aan de start staan.
Precies. En als je dan ook nog niet de spullen geeft waarmee ze goed kunnen vechten, dan ben je gewoon, sta je eigenlijk met 1-0 achter.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat we echt nog veel werk te doen hebben. Ik zie wel veel goede bewegingen. En nog steeds zullen we er nog lang niet zijn. Ik weet dat we nog lang niet zijn, maar we bewegen wel in de goede richting. Ja,
ja heel goed.
U heeft natuurlijk hoog in het vaandel staan de morele componenten. Zoals u net al aangaf. Met het doen van onderzoeken probeer toch wat meer handvatten te creëren voor de leiding. Want ik ben dan afvraag, wat gaat er nu echt anders dan? Want... heel vaak krijgen we ook wel terug, ik train niet anders dan dat het anders is. Wat maakt die morele component nu dan zo anders? Anders dan. Nee, maar als ik naar mezelf kijk. Ja. Als ik me nu voorbereid op een uitzending. Hè, ik word uitgezonden en ik ga. Dan moet ik altijd zo'n handleiding nabestaanden invullen. Voor het geval dat als ik niet thuis kom. En het is al te ver van je bedshow. Doet een beetje lacherig over. Uiteindelijk vul je dat ding in, want je weet maar nooit. En het enige wat voor mij anders is, is dat wanneer ik word ingezet in het oosten, is dat ik misschien wel helemaal niet thuis kom. Dat die kans natuurlijk groter is, omdat je in een hoofdtaak 1, of eigenlijk in een grootschalig conflict terechtkomt, is natuurlijk dat anders wordt. Maar is dat dan wat de morele component anders maakt? Nu in tegenstelling tot...
Wat het echt anders maakt, denk ik, is dat je veel meer onzekerheden hebt aan de voorkant. Toen jij werd uitgezonden en jij en ik wisten we, dit is de dag dat we gaan, dit is ongeveer de dag dat we terugkomen. Je wist dat je voorbereiding had aan het begin, dat je begeleid werd tijdens, maar zeker daarna.
Dat je dan lekker verlof hebt.
Dat je verlof hebt daarna. En dat je misschien nog een medaille krijgt en dat je misschien wel een status als veteraan krijgt. Dus het is op zich, het is op zich helder dat je een geregisseerde uitzending doet. Ja. Overigens, dat zegt niks over de risico's, de gevaren en ook de slachtoffers die er gevallen zijn, helaas kunt beheersen. Hè?
Ja.
Dat is niet. Maar het is van een andere orde, denk ik, dan wanneer je met je eenheid naar het oosten gaat of de zee op of de lucht in, om een A2AD-bubbel te doorbreken vanuit de lucht. Dat zijn hoog risicozaken. En je weet aan de voorkant dat er een veel grotere kans is dat het niet goed afloopt. Je weet niet hoe lang het gaat duren. Je weet niet waar je in terechtkomt. Ja, je zult vast wel eens een medaille krijgen, maar dat is denk ik niet je grootste zorg op dat moment.
Nee.
Dus er zitten veel meer onzekerheden in. Het is veel minder planbaar dan een hoofdtaak 2. Ja, als ik er alleen nou aan denk, doet het wat met mij. Als in, goh, wat gaan we doen? We gaan, ik geloof dat daar weinig discussie over is.
Ja.
Hoewel het voor sommigen echt heel moeilijk zal zijn. Want dat is onze, daar hebben we voor getekend. Ja, dat is waar op papier, maar ook in je hoofd,
ja,
mentaal.
Ja, dat doet anders, ja.
Dus het, weet je, als je naar oorlog gaat, het is echt wel een heel andere wereld.
Ja.
En je weet, kijk maar naar Oekraïne, het is echt een smerige wereld. Er gebeuren altijd dingen die je niet verwacht had, want anders wist je wat die vijand deed en dan zou je het kunnen winnen.
Ja.
Hij probeert natuurlijk ook anders te zijn dan dat jij denkt dat hij is. Dus in die zin is het een echt een andere dimensie, een andere wereld, die nou eenmaal helaas bij de mensheid hoort, blijkt.
Ja.
En dat betekent dat als je komt uit een wereld waar het al 80 jaar veilig en vrede is, dan moet je een heel eind komen om zover te zijn. En ik blijf spiegelen met Oekraïne. Oekraïne was in 2014 al deels overlopen op de Krim. Die hebben 8 jaar met alles wat ze hebben in de samenleving zichzelf voorbereid op oorlog.
Ja.
Dat hebben wij niet. We weten maar niet of het 8 jaar zal zijn, maar je hoopt dat het eeuwig zal zijn, dat er nooit oorlog komt. Maar als het komt, moet je er wel klaar voor zijn. En ja, die mentale component is daar heel belangrijk bij.
Ja, ja.
Ja, het interessante is natuurlijk ook dat al die cascade-effecten die er zijn, als je inderdaad, als wij onderdeel zijn van zo'n oorlog, hè,
ja,
wat direct maakt dat inderdaad de hele maatschappij erin meedoet en dat iedereen er last van heeft. En dat er misschien wel een schaarsteverdeling moet zijn, omdat
zeker
Defensie iets moet krijgen waardoor burgers er minder van iets hebben.
Ja.
Of de routes uit moeten, omdat er heel veel organization support door Nederland moet. Wat direct op alles invloed heeft eigenlijk.
Je ziet een beetje een kentering van dat. En je kunt niet als één samenleving praten, maar ik heb ook wel met NCTV gesproken, met de bestuursraden van diverse ministeries. En sommige zijn er echt al mee bezig, andere nog niet, maar dat komt nu wel. We hebben een kamerbrief gestuurd, hè, over de wat-kant van weerbaarheid van de samenleving en de paraatheid van het militaire apparaat.
Ja, en binnenkort komt de hoe-brief.
En dus de hoe-brief komt eraan. Dat is een veel complexere
brief.
Wat
staat daar dan? Kunnen we een beetje voor de luisteraar een beetje inzicht geven? Wat beschrijven we daar nou in? In de wat- en
de wat-brief, dat is een brief van de regering. Waarin de regering zegt, mensen, we moeten wakker worden, want de dreiging neemt toe. Dus dat gaat over de weerbaarheid.
Ja.
Daar wordt nog niet gezegd in wat de overheid en wat mensen zelf kunnen doen. Het tweede hoofdstuk van de brief gaat over, de samenleving zal ook nodig zijn om het militaire apparaat in stand te kunnen houden. Dus de strijd voor te kunnen zetten. En dan heb je het over de retourstroom voor de medische capaciteit. De logistieke aan- en toe- en afvoer. En alles wat er verder nodig is om de krijgsmacht haar werk te kunnen laten doen. Ook hier voor het beschermen van onze vitale belangen. Het faciliteren van de doorvoeroperaties die zeker door ons land kunnen gaan plaatsvinden van de bondgenoten. Dus dat is allemaal werk. Die vertaling van dat allemaal moet gaan gebeuren, dat is nu staande werk. Dat gebeurt nu, maar het is overheidsbreedte.
Ja.
En NCTV heeft daar de pen vast. Dus er komt een brief voor de zomer, als het goed is, met wat voor maatregelen dat dan zullen zijn. En je ziet ook een beetje, de staatssecretaris noemt dat wel eens catastrofaal succes. En daar heeft hij ook wel gelijk in. Wij maken de slapende hond wakker als het gaat om, jongens, we moeten een beetje paraat zijn, samenleving. We moeten weerbaar zijn. We hebben je hulp nodig. Die samenleving gaat nu zeggen, oké. Zeg het maar, wat voor hulp heb je nodig? En dan zeggen
ja. Dat weten we eigenlijk
kom
nog niet
terug.
Helemaal.
Ja. We zijn ons huiswerk aan het doen.
Wacht uit.
We komen bij je terug.
Ja.
Dus wij zijn zelf ook bezig met het verder verfijnen van de planning, laat ik het dan zo zeggen.
Ja,
en dan is dus de rol van de IGK daarin om daar een aantal stukjes uit te halen waarmee die commandanten eigenlijk de goede focus op blijven houden. Zeg ik het zo goed?
Ja, zeg je heel goed. Ik heb veel 1-op-1 gesprekken met de commandanten, met de leiding. En ik vraag ze ook standaard, Ja, ik ben onafhankelijk, hè, dus mm-hmm. niemand mag mij sturen.
Ja, fijn is dat.
Ja, dat is echt een unieke positie.
Rol.
Ja, echt. Ik kan er echt elke dag van genieten. Ja. Maar dan zeg ik tegen ze, als je nou zelf één dag IGK was, wat zou je dan doen? Waar zou je naartoe gaan? En dan krijg je een lijstje van dingen waar zij in hun hoofd mee bezig zijn.
Ja.
Of waar ze vanuit hun staven horen van, daar moeten we nog dit, daar moeten we nog dat. Er zijn grote plannen voor. Daar lopen bepaalde ontwikkelingen achter of juist voorop. Daar luister ik dan heel goed naar. Dan kom ik hier binnen en ik zeg, nou, luister uit, staf. Dit is wat we gaan doen. Dan komt dat lijstje, gaat in het plan, in onze planning en dan gaan we daar naartoe.
Ja.
Zo is de taakstelling van ons Duits-Nederlandse legerkorps hoofdkwartier in Münster veranderd. Ik ga daar eens kijken hoe dat gevallen is. Want dat is nogal een wezenlijke verandering voor de rol van dit hoofdkwartier in een artikel 5 situatie.
Ja.
Zo kun je zelf nog een hoop onderdelen. En dames, ik ga ook naar de bestuurstaf.
Oh, wat goed.
Alleen maar goed.
Maar dat is wel heel breed, hè, zoals u weet, de bestuurstaf.
Begin met de MLVD. Een vrij nieuwe, grotere lood aan de stam. Nee, maar ik kom dus overal. En dat is het mooie, denk ik. Zodat ik ook echt wel een... Ik raak steeds overtuigder van het goede beeld wat ik krijg uit de hele organisatie. En ja. Dat is wel een meerwaarde waar nou, een minister of een staatssecretaris of een CDS of een SG... profijt van kan hebben. Of het nou gewenst of ongewenste boodschap is. Daar heb ik dan weer geen boodschap aan. Hij krijgt hem gewoon.
Ja, ja.
Heeft u nu ook dingen meegenomen als vanuit uw rol als PCDS, waarvan u dacht van nou, daar kan ik nu wel echt iets mee doen nu ik IGK ben?
Ja. Ja, verrassend veel eigenlijk. Maar dat is van tijdelijke aard, omdat je vanuit zo'n positie zit je zo in zoveel dossiers.
Ja.
Weet je precies wat er loopt op dat hele ministerie. Maar ook bij de commandanten vanwege de wekelijkse samenkomst.
Ja.
Dat je een ongelooflijke informatievoorsprong hebt op bijvoorbeeld de staf hier. Dus ik heb ook al een paar maatregelen aangezet om te zorgen. Want ik vind het wel heel belangrijk dat de staf van IGK en dus de IGK... als we een werkbezoek doen, ook goed in het hoofd heeft wat de laatste ontwikkelingen zijn.
Ja.
Dus als ik iemand ontmoet die zorg heeft over de aanpassingen in de vastgoedhoek... dan kan ik op zijn minst zeggen dat wij met het Nationaal Plan Ruimte voor Defensie... nu bezig zijn met de wet op de defensiegereedstelling. Dan krijgen we met goed huiswerk van het NPRD een plek vooraan in de rij... in plaats van ergens in het midden. En dat we ook om de tafel zijn met de grote bouwconcerns en ingenieursbureau... om samen met het Rijksvastgoedbedrijf in een, ik geloof dat een regiekamer of een... Operation Room heet of zo, maar ja. Daar met de totale vastopgave eigenlijk de taken verdelen. Dat er dus echt iets gaat gebeuren, veel sneller dan we hadden verwacht. Dus ik kan die context geven en iemand ook wel een beetje perspectief bieden... als we het hebben in zo'n werkbezoek over zijn vastgoeduitdaging.
Ja.
En dat dus het up-to-speed zijn met de kennis en de ontwikkelingen vind ik heel belangrijk. Dus ik kan het misschien al wel verklappen, maar we gaan zo tegen het eind van het jaar ook een bureau EGK in Den Haag openen. We gaan hier niet weg hoor, want hier gaan we natuurlijk nooit meer weg.
Ik dat we het nooit doen natuurlijk.
Zeker niet.
Het zou nooit ontstaan.
Neutral ground, hè, voor de andere rol heel belangrijk ook. Maar er komt wel een soort van desk waar heel vaak een IGK-stafofficier zal zijn om... Ook een beetje echt...
Een loket eigenlijk.
Ja, eigenlijk een soort loket voor de klassencommissie.
Ja.
Maar eigenlijk ook gewoon een vooruitgeschoven basis, hè, een FOB. Want het nadeel van hier in dit bos zitten is dat je ver weg zit van alles en iedereen.
Ja.
Je zit wel centraal in het land, dus je bent er zo. Maar het is geen dagelijks contact. En ik denk dat de meerwaarde kan zijn om... Nou ja, we dichter bij de lijn.
Nee, in
niet
proces.
In de lijn, maar wel dichter bij de lijn te zitten. En met die kennis en ervaring de werkbezoeken te doen. Ja,
ja. Nou, wat goed.
Ja, ik ben benieuwd. Het werkt natuurlijk mooi twee kanten op. Hè. Aan de ene kant krijg je van allerlei informatie mee. Je kan eens een loop. Je zit in de loepjes. Aan de andere kant ben je heel benaderbaar.
In het achtje.
Een achtje.
Ja, misschien komt er een IGK-achtje.
Ja.
Een heel klein achtje aan mijn kant, maar een enorme grote... onderacht.
Ja.
Voor al onze stakeholders, al onze partners.
Een onderacht.
Ja. Een onderachtje, ja.
Precies.
Heerlijk. Nee.
Dat is het taalgebruik in Den Haag.
Ja. Ja, precies. En ook nog wel een keer een uitleg geven over de achtjes.
Ja.
Heel goed. Nee, maar we hebben het even kort over gehad in het begin. Hè, met het uiteenzetten van de focus en de visie vanuit de IGK. Hè, waar gaan we naartoe? Haalt u al eventjes aan. Veteranen is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van het zijn van de IGK. Althans, de veteranen horen daar heel goed bij. En ook over hun inzet. We hebben natuurlijk gehad over de mentaal weerbaarder worden en zo. Zijn er dan programma's die daar lopen? Of hoe gaat het? Wat is uw idee daar dan verder bij? Ze in de buurt inzetten.
Veteranen is... Ik ga het even een beetje... Ja. Als ik een top 4 zou moeten maken van mijn prioriteiten, dan begin ik toch wel met prio 1 is dat advies. Die meerwaarde voor de leiding. Ja. De commandant met name, maar ook de politieke leiding. Omdat ik vind dat in deze tijd kan ik niet genoeg en vaak genoeg helpen waar mogelijk. Hè? Dus vanuit mijn onafhankelijke rol, met alles wat ik ophaal, ga ik dat brengen. En halen. Tweede is, een van de allergrootste opgaven die we hebben, is denk ik schaalbaarheid.
Ja.
Daarvoor hebben we reservisten nodig. En of je nou reservist noemt, of deeltijdmilitair, of burgermedewerker, het maakt mij niet uit. Ik weet wel dat we aan de binnenkant van ons bedrijf nog veel moeten regelen. Een gelijkwaardige rechtspositie en de duidelijkheid daarover is iets waar we nog stappen moeten maken. Dat moet je wel in orde hebben. Wil je met zulke grote aantallen die schaalbaarheid willen gaan doen? Hè? We willen echt steady state naar 100.000 en dan schaalbaar naar 200.000 maximaal. Nou, dan moet je wel juist werk goed voor elkaar hebben. Dus daar zit werk. En naar buiten toe zie ik dat het imago van iemand die ook reservist is, ja, enorm opgeld doet. Dat wordt een groter iets dan een paar jaar geleden. Twice a citizen, zei Churchill al. Maar het is echt iets, daar mag je trots op zijn. Ook als je de werkgever bent van een reservist. Voor iemand die zich, als het nodig is, inspant voor iets wat groter is dan hem of haarzelf. Ja. En eigenlijk komt daarna de bemiddelingsrol. Dat is die ombudsmanfunctie. Daar zullen we straks nog even over hebben. En als laatste kom ik dan bij veteranen. Toen was het stil.
Ja, ik wil zeggen, nu valt er een pauze. De laatste.
Ik denk dat we best heel veel goed werk doen als het aankomt op de zorg en de erkenning en waardering van veteranen.
Ja.
Voor wat er loopt.
Voor wat er al staat en loopt.
En ook het veteraninstituut.
Dat is nooit goed genoeg. Ja. Want er blijven schrijnende gevallen. Ja. Soms duurt het te lang. Maar we hebben een instituut. We hebben een Nationaal Veteranenplatform. We hebben een wet. We hebben echt heel veel verankerd, waardoor gemeentes, provincies en het land, kijk naar de Veteranendag, echt wel goed werk doen. Dat is niet voor alles en iedereen genoeg, hè, maar voor sommigen is het ook eigenlijk nooit genoeg.
Ja.
Zorg, dat hebben we goed ingeregeld, dat zijn heel mooie faciliteiten. Ook dat kun je nooit genoeg doen. Dus ik zeg niet dat dat geen belang meer heeft, maar dat loopt op zich goed. En daar waar we kunnen, moeten we dat nog verder verbeteren. Maar ik vind dat we die veteranen nog wat positiever kunnen gebruiken. Ik noem het ook echt gebruiken. Je ziet een paar hele goede initiatieven. Veteranen Search Team is er een. Dat is echt een geïnstitutionaleerde, zeg ik niet goed zeker. Hè?
In ieder geval, geïnstitutionaliseerde.
Ja, geïnstitutionaliseerde entiteit waar de politie en eigenlijk heel de veiligheidsdomein heel goed en graag gebruik van maakt. Vandaag ook weer.
Ja.
Helaas. Iemand thuisbrengen is het motto. Veteraan de klas is ook echt een heel goed professioneel opgezet fenomeen, wat ongelooflijk veel meer vraag kent. Ik ga dat zelf ook doen als ik de cursus haal. Maar op basis van eigen ervaringen kom je op een koppelpunt waarbij je met een klas op een bepaald thema van tevoren bepaalt. Ethische dilemma's, besluitvorming in democratieën, oorlog, wat is dat nou? Echt een gesprek met een klas kunt aangaan. Er is nog Ongekende Krachten van de Stichting Onbekende Helden, ook heel mooi, waarin werkgevers met veteranen in dienst die meerwaarde in filmpjes uitbuiten. Ja. Maar daarna houdt het een beetje op met de bekende positieve initiatieven waarin je veteranen kunt gebruiken en enorm in hun kracht kunt zetten. En we hadden het net al even over in die hele maatschappelijke discussie over weerbaarheid en zelfredzaamheid en veerkracht. Denk ik dat je stappen kunt zetten. Dus ik praat binnenkort met een van mijn voorgangers trouwens, Hans van Grinsven van het Veteranenplatform. Om te kijken of wij met de Vereniging Nederlandse Gemeentes, maar ook mediabedrijven, Omroep Max is geïnteresseerd, toch iets van initiatieven kunnen ontplooien, waarbij we veteranen kunnen gaan inzetten voor die hulp bij die discussie,
ja,
zeg maar.
Ja, wat goed. Ja. Ja.
Ze staan in de kinderschoenen. Dus als je nog een keer terugkomend is mislukt, dan zal ik je dat eerlijk zeggen. Maar we gaan het wel proberen. Ik denk dat daar een potentie ligt die we nog kunnen gebruiken.
Ja.
Dus het is in mijn lijstje van vier misschien de laagste pril, maar het is niet onverminderd belangrijk. Ja, nee. Dus dat wou ik er even mee zeggen.
Ja, ja. Ja, want er wordt natuurlijk ook een NIPV is daar bijvoorbeeld mee bezig. Gekeken naar hoe kunnen we groepen mensen bijvoorbeeld ook organiseren. Ook in een tijd waarin er minder militairen in Nederland zijn, waardoor je minder snel handjes voor iets kan organiseren als er iets anders gebeurt. Dan zou je natuurlijk ook aan dat soort, als dat ergens verenigd is, zou je aan dat soort groepen natuurlijk ook kunnen denken. Die misschien wel die ook leidinggevende skills hebben, misschien dingen aan kunnen sturen.
Zeker, ja. Ja, nou, ik wou bijna een boerburgerbeweging zeggen, maar de oude burgerbeweging is natuurlijk, ja, dat hebben we niet meer. Maar dat,
we
dat
bescherming, was, bescherming burgerbevolking.
Ja, ja, was daar natuurlijk wel een beetje voor.
Ja, ja.
Dus je hebt heel veel vermogen in de maatschappij zitten, je moet alleen een beetje samenbinden, organiseren.
Ja, ja. Daar had ik net al heel even over ook inzet van veteranen, van mensen. U bent zelf onlangs ook nog een soort van, heeft u zichzelf ingezet?
Ik heb daaraan geen actieve herinnering.
Nee, want we hadden natuurlijk deze afspraak staan en ik zag het filmpje voorbij komen.
Ja.
En alle aandacht ging uit naar één collega die opsprong toen er iets gebeurde op 5 mei tijdens de speech van onze minister in Wageningen.
Ja.
En daar zag ik eigenlijk direct daarachter, zag ik nog een collega lopen. Ik dacht, nou, dat kan niet missen, dat moet onze IGK zijn.
Ja, dat was ik, ja, ja. Nee, ja, ik kan er kort over zijn. Wij zaten prime position om... we zagen dit gebeuren en het is een afstand van een paar meter. Ja. Er kwamen twee mensen over het hek. Er waren heel veel beveiliging, politie. Maar er was ook meer. Ze hielden alles in de gaten. En wij hadden een voorsprong in het waarnemen. Want we konden nergens anders kijken dan toevallig naar die plek. En de afstand was voor ons het allerkortst. Mm-hmm. Wat mij echt dreef, en ik heb het filmpje ook gezien. En we staan echt allebei tegelijk op. En Marco ging als een speer erop af en ik liep daar natuurlijk... oud als ik ben. Langzaam.
Gepaste afstand.
Maar ik schatte wel een beetje de situatie. En voor mij was het eigenlijk de enige, en voor Marco ook, want we hadden het er later nog even over. Dat was echt een acute dreiging voor de minister.
Ja. Ja,
het stond niets in tussen die twee mannen en de minister. En aan de andere kant stonden wij. Dus we waren voor de minister. En we hebben ze gewoon weggeduwd. En het was echt in 2-3 seconden gebeurd. Want dat was meer dan genoeg. Ik vind het ook een beetje flauw om de politie nu kleiner te maken. Of die beveiligers. Dit gebeurt in een split second. En
ook direct overgedragen. Dat meteen, is wat heel duidelijk meteen. Zichtbaar is.
Ja, ja, we moesten weer terug naar onze stoel.
Ja, precies. Ja. 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 Dan een ander plekje. Dus, andere
jij zou het precies hetzelfde gedaan hebben. Het was zo'n onwerkelijk gekke situatie. Ja. Dus,
Ja, je ziet het gebeuren, je reageert. Ja. Dat is eigenlijk wat.
Ja, maar het mooie vind ik er ook aan dat je dus heel duidelijk ziet. Die situatie wordt eigenlijk direct bevroren, waardoor het eigenlijk niet verder kan gaan. En direct dat overdragen gewoon aan autoriteiten en klaar. Hè. Letterlijk zie ik Marco Kroon met zijn handen in de lucht van oké, ik heb ze losgelaten en ik loop gewoon weer terug. En dat vond ik ook het nette eigenlijk aan.
Ja.
Dat je ook niet het boekje te buiten gaat. Het is een situatie waar je als burger op mag reageren. Als militair heb je daar natuurlijk helemaal geen bevoegdheid op dat moment. Maar als burger mag je acteren op op een voorval. Iets wat mogelijk gevaar gaat opleveren. En het was ook echt letterlijk dat. En klaar.
Ja. Nee, dat was het ook. Het was ook 3 seconden werk.
Ja.
En wij vonden het wel jammer dat de man naast ons niet meedeed. Maar die was 101. Die kwam uit Canada.
Ja.
Dus die was wat trager.
Die begreep ik misschien niet helemaal.
Die was wat trager van begrip. Ja. Toen we terugkwamen zei hij, what was that? Ik zei, no idea. So, it's been solved.
Ja, precies. Mooi. Ja, heel goed.
Daar gaat het om.
Ja, nee, dat is het toch. Ja, nou, toch wel eventjes duidelijk wie er nog meer bij stond.
Zeker.
Dankjewel.
Dat niet één collega.
Nou, het begon als marinier.
Dat was de eerste reactie die ik ook zag. Ja, met een zekere marinier. Nou, volgens mij...
Andere ambities gehad.
Ja.
Heel mooi.
Ja.
We hadden het net nog eventjes over de rol van bemiddelaar.
Ja.
Daar konden we misschien ook nog eventjes... wilt u misschien ook nog eventjes wat...
Ja, heel graag. Want dat blijkt nog steeds nodig. Hè, en dat zal denk ik ook altijd wel zo zijn.
Maar is dat veranderd? Of is het altijd veel... Is het heel onherbiedig veel van hetzelfde?
Ja, het is best veel van hetzelfde. Je kunt denk ik, het zijn er toch 350 per jaar, dus ongeveer één per dag.
Ja, dat is best veel. Ja.
Van onze mensen of oud mensen van ons, hoe moet ik dat zeggen? Oud werknemers of van mensen in de omgeving. Die een vraag om hulp stellen aan de IGK.
Ja.
Ja, en dat is eigenlijk alles tussen heel gevoelig, complex, langlopend en bijna niet oplosbaar aan de ene kant. Tussen aan de andere kant, ja, leuk geprobeerd, maar als het van papa niet mag, mag het van mama ook niet. Ja. Wegwezen. Maar als je het indeelt in soorten categorieën, dan zit toch wel veel in de functietoewijzing.
Ja.
Dat heeft denk ik een aantal oorzaken, maar nogmaals, ik laat dat beter onderzoeken. Natuurlijk is een antwoord in de functietoewijzing niet altijd wat je wilt horen. Maar de communicatie daaromheen moet helder zijn. Daar zit het vaak in.
Het volgen van procedures.
Ja, het toelichten. Het persoonlijke gesprek van waarom iemand wel of niet krijgt wat hij of zij wil.
Ja.
Dat is de ene kant. De andere kant is, mensen zijn ook wel een beetje ongeduldiger geworden. Het moet sneller helder zijn. Of het resultaat moet sneller daar zijn van hun eigen ambitie. Ja, dat kan gewoon niet altijd. Dat willen we ook niet altijd. Daar hebben we ook wel reden voor. Dan nog moet je dat goed uitleggen.
Nou,
maar
precies,
er is een categorie die dat niet accepteert. En daarom zeg maar stennis maakt, klacht indient en of weggaat of anderszins. Dus dat zul je ook altijd wel een beetje hebben. Er zitten ook wel veel verzoeken in als het gaat om zorg en behandeling. En dan duurt het vaak lang. Dus dat is een categorietje wat erbij zit. En er is nog altijd een bak. Ik had er zelfs niet aan gedacht, maar waarbij mensen de werkgever aanspreken op duurzaamheidsmaatregelen of anderszins.
Ja.
Een soort van negatieve goede ideeënbox, zeg maar. Maar goed, ik laat dit wel verder. Ik vind het belangrijk om trends hierin te kunnen bespeuren. Ik ben blij dat we dat loket kunnen zijn. Het kost ongeveer een kwart van de capaciteit van mijn staf. En soms ook van mezelf. Je merkt dan wel, het instituut IGK staat best goed aangeschreven in de organisatie. Lang niet altijd. U zult maar strafbehandelaar zijn van de actiepunten van IGK.
Nou.
Zoals we allemaal ooit waren. Ja. Dan kun je hem wel vervloeken. Maar ik denk wel dat hij vaak goede dingen aanraakt. Ja. En ik merk ook in de staf dat we het heel belangrijk vinden om de hulp zo goed mogelijk te bieden.
Ja.
Alles aan te doen, dat zo professioneel mogelijk te laten doen. We hebben daar ook cursussen voor en intervisie en dat soort zaken. En we zoeken ook wel binnen de staf naar wie is nou echt een kei in bepaalde materie. En dan krijgt die bepaalde klacht. Dus probeer dat heel goed te doen. Maar ongeveer een kwart van het werk, dat is best veel. En er is altijd wel een beetje een dreiging, verholen dreiging, dat we ergens in een hark worden opgehangen of in een vast proces. En daar ben ik wel een beetje gevoelig voor. In mijn tijd in ieder geval zal er niet gebeuren dat de IGK ergens onderdeel van wordt. Hij blijft die vreemde, eendvrije, vliegende kiep, zeiden we vroeger.
Ja.
Last resort, hoe je hem ook noemt, maar los van alle andere zaken. Het meest extern van de interne organisaties.
Ja. Ja, dat is wel goed hoor. Ja. Ik wil toch nog eventjes op die bemiddeling af. Hè? Want wanneer is een bemiddeling nu geslaagd?
Ja.
Neem nu als, als instituut IRK. Ja. Komen de klachten binnen. We gaan in gesprek. Soms kunnen de klachten gelijk afdoen. Omdat, ja, prima, papa-mama verhaal. Maar soms is er misschien wel iets of zo. Gaat het dan om dat het gesprek op gang komt? Dat beide partijen tevreden zijn? Of ja, soms gaat het ook gewoon niet.
Soms gaat het niet en dan wordt het ook afgerond. En dan hebben we een ontevreden klant. En dat mag zo zijn. En er zijn altijd nog verdere wegen voor iemand. Maar dan praat je al snel juridisch. Hè?
Ja.
Of dan ga ik ook weg. Ook. Of ik zeg al wat vertrouwen op. Dat kan. Dat hoop je natuurlijk niet. Ik heb geen recente tevredenheidscijfers, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Die zijn wel een paar jaar oud. Daar zat het wel op 75% tot 80%.
Ja.
Dus dat was wel goed. Want mensen accepteren ook echt wel nee. Niet iedereen, maar echt heel veel mensen wel. Als het maar daarmee klaar is. Als het er alles maar aan gedaan is om het een eerlijke kans te geven.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat het heel vaak de communicatie is.
Ja, ja, dat
nou, als we iets kunnen doen als bemiddelaars, gewoon partijen in deze omgeving, neutrale grond, bij elkaar brengen.
Ja.
Mensen vinden het vaak ook al heel fijn om gewoon gehoord te worden. Dat er nu eens even rustig geluisterd wordt, zonder dat iemand maar 8 minuten heeft voor je en dan weer weg moet.
Ja.
Dus in die zin doen we daar ook al wel veel goed aan. En we hebben die omstandigheden hier, dus dat is fijn. Maar ja, het is natuurlijk niet altijd het antwoord wat je wil horen.
Nee, nee.
En heel vaak denk ik, eigenlijk is geen enkele bemiddeling geslaagd. Omdat, anders was het niet tot een bemiddeling gekomen.
Ja, precies. De situatie dus, is al
geëscaleerd. Maar het is bijna filosofisch, hè?
Ja, wel mooi. Nee, maar ik denk oprecht dat het goed is dat dat er is. En inderdaad, dat het meeste, natuurlijk nee. Ik vind nee ook vervelend om te horen. Maar als nee uitgelegd wordt en ik begrijp waarom er nee er is, dan is dat prima.
Nou, en dat je weet dat er serieus naar gekeken is.
Ja, dat is essentieel, denk ik. Ja. Dat je mensen het gevoel heeft, we zijn echt met jou als mens bezig, als serieus, als werknemer. Ja. En dan nog kan het een nee zijn.
Ja. Maar vertel dat, hè. Vertel dat aan mensen.
Ja, zeker.
Dat is echt van zoveel meerwaarde. Ja. En daar kunnen we wel metisch op maken, denk ik.
Ja. Zeker.
Ik denk het ook.
Jawel, toch?
Doen we dan ook.
Ja, heel goed. Nou, de organisatie ook meenemen dan. Je moet het ook gaan doen.
We gaan ons gesprek, denk ik, een beetje afronden.
Ik denk het wel, ja.
Ja, want volgens mij, al die jaren, ik zie een geschrokken gezicht, we komen gewoon nog een keer terug, hoor, als er weer wat is. Maar eigenlijk geven we onze gast altijd het laatste woord. Dus, admiraal, is er nog iets wat we niet hebben besproken, wat misschien nog goed is om toch nog even mee te geven aan de luisteraar?
Ja, die heb ik wel. Ik denk dat het een tijd is dat we elkaar goed in de gaten houden. En elkaar ook een beetje helpen. En elkaar niet gek laten maken. Omdat we onder grote druk staan. En hoe je die druk ook ervaart. Of het nou de werelddreiging is. Of het nou het geld is wat snel weggezet moet worden. Of dat het nou de enorme ambitieuze opgaven zijn die we moeten uitvoeren. Stap voor stap. En anders maak ik elkaar gek. En dan zijn we eigenlijk al uitgeput voordat we aan de startstreep verschijnen. Dus ik denk dat dat wel een soort van tegenoproep is aan alles wat je hoort vanuit de lijn. Daarmee wil ik de lijn geen tekort doen, maar dat we ook rustig moeten ademen. Onze succesjes mogen vieren. En wat mij betreft is de volgende IGK overbodig. Want dan hebben we het allemaal goed geregeld. Dan zorgen we goed voor elkaar. Dan zijn er geen bemiddelingsverzoeken meer. En dan weet de leiding waar die aan toe is.
Dan hebben we vooral nog een plek waar we lekker kunnen dineren.
Houden we dit over als ontspanningsoord?
Ja.
Ik heb niet de illusie dat me dat lukt, hoor. Maar ik zou wel graag, dat heb ik ook tegen de staf gezegd, de boeken ingaan als een IGK die wat minder zei. Maar als hij het zei, dan hadden we het beter maar serieus te nemen. Nou, en daar werken we met dit kleine clubje wat hier zit heel hard aan. En ik wil toch ook zeggen dat ik het waanzinnig vind zoals jullie dat doen. Ik heb ze allemaal gehoord, podcast, behalve die van mezelf in de vorige leven. Maar ik vind het heel mooi om op langs deze manier ook het gevoel uit de organisatie te halen. En dat is heel mooi en heel belangrijk. En ik hoop dat er heel veel mensen luisteren, niet voor mij, maar om jullie oprechtheid hierin terug te voelen.
Ja.
Nou, bedankt.
Nou, dank u wel. Dat is heel mooi.
Dan knippen we er zeker uit, dat laatste stukje.
Ja, uiteraard. Dat kan gewoon niet.
Heel hartelijk dank.
Dank u wel.
We mochten gewoon blijven zitten op het kantoor van IGK.
Ja, we zitten er nog steeds. Dat is op zich wel heel positief. En ik hoor wel eens, ja, je kan wel horen dat jullie ergens anders zijn gaan zitten met het voor- en het naaststukje.
Ja.
Yeah. En dat klopt dan ook. Dan zeg ik, ja, dat klopt.
Ja.
Maar nu mogen we gewoon blijven zitten.
Ja, heel luxe hoor.
Ja, vind ik wel. Ja. Ik zal wel vast even wennen, André.
Ja.
Of ga je helemaal mee met de IGK dat hij zichzelf overbodig maakt? Ik hoop het niet.
Nee, ik hoop het ook niet.
Ik zie het wel als een ambitie.
Ja, het zou best een leuke
afsluiter
op een zeker moment zijn.
Een leuk afsluiter.
Ja, toch? Ja. Ik denk dat het helemaal niet verkeerd is.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik laat me gewoon staan.
Al is het de werkomgeving.
Oh, dat, ja.
Ik hoorde ook iets over een bad van Bernard.
Ja, nou, dat moeten we dadelijk ook maar eens even gaan bekijken waar dat is. Die hebben we de vorige keer ook gemist.
Ja.
Nee, maar ik denk gewoon weer heel duidelijk. En wat ik ook heel erg leuk vind is, waar wij natuurlijk zelf ook wel vaker tegenaan lopen, is die morele component.
Mm-hmm.
Is wat doet het nou met de mindset? Wat ook wel interessant om even te kijken van, ja, wat verwachten we daar nou van? Wat is dat nou anders? Vond ik ook wel interessant om te horen. Dat het toch met name in die onzekerheid zit. En hoe ga je daar dan mee om? En, want je weet niet hoe lang, je weet niet wanneer het stopt en of het stopt en of je terugkomt. Ja. Het zijn allemaal wat zwaarder meewegende ja, argumenten of dingen waar je over na moet denken. Maar ook dat, kijk, nu ga je naar het conflictgebied toe. En je kan altijd gewoon weer naar huis, want het is gewoon thuis. En in een grootschalig conflict weet je natuurlijk niet hoe de situatie is thuis. Hè? Dus als jij mooi in het oosten bezig bent en thuis valt de stroom uit of breken dijken door, weet jij veel.
Ja.
Dan heb je ineens op meerdere fronten je aandacht die je moet verdelen, wat eigenlijk niet kan.
Nee. Ja, het is maar de vraag of je weet wat er thuis gebeurt. Inderdaad, of je het misschien hebt. Is er wel helemaal geen mogelijkheid om contact te hebben met thuis?
Ja.
En zit je echt in de bubbel? En misschien ben je daar wel voor een hele lange tijd. Weet je ook niet wanneer het dat eindig is?
Ja. Ja. Nou, we gaan het onderzoek wel even volgen. Want ik ben wel heel benieuwd waar zij mee uitkomen. En wat voor handvatten ze dan willen geven.
Nou, wel heel goed dat dit dan een van die focuspunten is, denk ik, van de IGK.
Nou, dat denk ik wel.
Ja.
Ja, hartstikke leuk.
Nuttig. Ja. Nou. Nou, hebben we weer een hele aflevering.
Nou, dat dacht ik wel.
En we gaan heel hard richting de 100 inmiddels.
Ja, dat is waar. Dit is nummer 98 alweer.
We hebben al een felicitatie binnen.
Die hebben we ook.
Heb jij hem ook al binnen eigenlijk?
Nee. Mijn post is echt... Kan ik ook een klacht indienen tegen de post?
Ja, ik weet niet of het hier kan. Ik zou dat van PostNL doen.
Ja, precies. Want het is echt heel jammer. Ik heb het nog niet gehad. Nee, maar wel heel leuk. Maar dat is allemaal in aanloop naar de 100ste aflevering.
Ja. Dus, kun je zeggen wat het was?
Ja, dat mag.
Nou, we kregen ik weet zeker dat we hem allebei kregen. Want Deborah ziet het wel in de PostNL-app. En dat is hetzelfde handschrift, is de envelop geschreven. Hele mooie kaart van onze staatssecretaris. Met felicitatie met onze 100ste aflevering alvast.
Ja, echt heel leuk.
Ja.
Super attent.
Ja.
Hartstikke leuk. Nou ja, bij deze bedankt. Hè?
Ja, bedankt.
En tot de volgende aflevering.
Ja, we komen vanzelf op het net.
Ja, maar het is niet onze volgende aflevering. Want onze volgende aflevering die staat over 2 weken weer voor je klaar.
Ja.
En die heeft toch een heel ander thema. Wat het
heel
is,
anders.
Laten we nog even in de wacht. Ja. Dat is nummer 99. Ja. Dus dat is ook wel, dat is net niet 100. Maar wordt ook een hele leuke aflevering. Voor nu hopen we dat jullie genoten hebben. Dat jullie weer een stukje wijzer geworden zijn. Misschien wel geïnspireerd geraakt als veteraan. Ja. En we gaan het zien. Mocht je vragen hebben, opmerkingen, wil je iets aan ons kwijt? Niet zijnde wat je bij de IGK kwijt kan.
Ander loket.
Ja, laat het ons al gerust even weten. Mail met ons op klapmok@mindef.nl. Dan wel weten onze eigen inbak te vinden. Mocht je ons op Instagram volgen, laat een DM met je achter. En dan komt het helemaal goed. En dan reageren we op je.
Ja.
Voor nu, dankjewel Anne-Marie.
Ja, ook bedankt Deborah.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.